Hallo en welkom bij aflevering 150 van de Enronning Show. Waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf, hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Enronning en ik deel opgedane kennis, ervaringen en expertise. Mijn missie is het om slechte online resultaten van goede bedrijven de wereld uit te helpen. Vandaag het gesprek met Karen Garretsen. Karen is mede-eigenaar van het marketingadviesbureau Content Visie, hier in Doetinchem. Hier, ja, want daar woon ik. Ruim 9 jaar werkte zij als hoofddocent online communicatie en praktijkcoördinator aan de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen, de HAN. Daar is zij zich verder verdiept in digitale communicatie en alle ontwikkelingen binnen het vak. Ze zag veel organisaties aan de slag gaan met nieuwe vormen van marketing en communicatie zonder de juiste basis. Vanuit de praktijk ontwikkelde ze methoden om het DNA van de organisatie in kaart te brengen. In een post-HBO-opleiding deelt ze deze methode met professionals. De zakelijke DNA-methode is inmiddels met succes bij meer dan 100 organisaties toegepast. En Karen ken ik ook alweer wat langer. Uit de tijd dat ik bij Comfort werkte, dat ik nog als werknemer werkte. En zij werkte op dat moment profiler. Ze was een projectmanager en ze hielp ons om de marketingcommunicatie te realiseren bij dat bedrijf. We starten het gesprek met hoe ze van Steenderen naar de MTS in Rotterdam ging en wat ze daar vooral geleerd heeft. Na haar baan bij Profilers ging ze lesgeven aan de HAN, zoals net al zei, over online communicatie. Ze vertelt wat ze daar vooral heeft meegenomen en waarom ze uiteindelijk een eigen bedrijf is gestart. Uitgebreid hebben we het over marketing, content en strategie uiteraard. Natuurlijk hebben we het ook gehad over haar zakelijke DNA-methode en waarom ze er een boek over geschreven heeft. Veel plezier met de inzichten van Karen. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Ik werk aan een nieuw idee van een aantal andere podcastafleveringen. Waarbij ik samen met jou naar de 11 winstoptimisatie-elementen kijk van online en hoe je dat doet en wat je zou kunnen veranderen en verbeteren voor nog meer klanten via online. Ben jij geïnteresseerd in zo'n gesprek met mij dat we opnemen en uitzenden voor de podcast? Stuur me dan een berichtje op podcast@ernohanning.nl. Deze podcastaflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Skyberate. De laadtijd van mijn website was niet goed. Een laadtijd langer dan 2 seconden kost me al bezoekers en klanten. Na een degelijk onderzoek van verschillende hostingbedrijven kwam ik uit bij Skyberate. Enohanning.nl wordt nu gehost door deze partner, die gespecialiseerd is in hosting van WordPress-websites en Magento-webshops. Skyberate is de partner voor mij waar ik op dit moment heel blij van word. Ben jij op zoek naar een betere en vooral snellere hosting voor je website? Dat zich dan weer vertaalt in meer bezoekers en klanten? Kijk dan op enohanning.nl/Skyberate. Skyberate, Skyberate. Dankjewel. Karen, wij gaan al wat langer terug.
Ja.
In 2003 denk ik of zo ergens was het, hè? Toen zat jij bij een bedrijf hier heel dicht in de buurt. En ja. het is het pand hiernaast. We zitten in het pand van Profast. Dat is wat ik wou zeggen. Toen zaten we in het pand van Profast. Ik zat er tegenover. Ik werkte bij Comfort. En jij was projectmanager?
Ja.
Bij Profilers.
Ja.
En die heette de communicatie, hielp je ons in de marketing van Comfort. Dat is een mooie tijd om samen te werken, maar toen ging jij weg bij hun.
Ja.
Dat vond ik heel jammer.
Ja.
Maar jij ging toen bij een ander bedrijf en daarna ging je naar de HAN.
Nee, vanuit de Profilers ben ik meteen naar de hogeschool.
Oké, dat is niet 100% zeker.
Ja, daarvoor had ik al wel bij een ander bedrijf gewerkt, of aan de bedrijvenkant, zeg maar. Maar vanaf Profilers ben ik meteen naar de hogeschool gegaan.
Maar het grappige was, want ik doe altijd onderzoek voordat ik natuurlijk dit gesprek heb. Maar je hebt een hele andere vooropleiding gedaan dan marketing. Je hebt een MTS gedaan.
Ja, dat klopt.
Hoe kom je daar zo terecht?
Ja, ik wou binnenhuisarchitect worden. En toen, dat wist ik al vanaf dat ik, ik denk 12 was of zo. Dus toen ik van de HAVO afkwam, wou ik naar de kunstacademie, maar was ik pas 16. En dat kan niet, dat mag dan niet. Maar ik wou het per se. Dus toen ben ik naar de MTS complete woninginrichting gegaan in Rotterdam. En dat was de enige plek waar dat kon. Dus toen ben ik op mijn 16e mijn spulletjes gepakt en naar Rotterdam verhuisd, ja.
In welke plaats ben je geboren dan?
In een dorp Steender op de boerderij ben ik met een boerendochter, ja.
Ja, en dan ga je naar Rotterdam?
Ja.
Als je 16 bent?
Ja.
Wat is het meest opvallend wat je bij is gebleven van dat moment, die overgang?
Ja, vooral dat ik eindelijk wat meer indrukken kreeg, wat meer gevoed werd, wat meer stimulansen kreeg, wat meer... Ik vond het heerlijk. Nog steeds hoor. Ik ben toevallig vorig weekend weer in Rotterdam geweest. Ik ben een heerlijke stad. Nog steeds. Dus alle nieuwe indrukken, nieuwe dingen die je leert. De mensen die uit heel Nederland kwamen, allemaal vandaan waar je veel van kan leren. En dat met name dat is bijgebleven, ja.
Maar je woont nog steeds in de Achterhoek?
Weer, ja.
Ja.
Ja, 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 dat zeggen ze dan, hè? Geboren en getogen. Dat is
dus, toch... dus de stad is interessant, maar je wil wel graag hier wonen.
Ja, dan word je ouder en dan krijg je kinderen. En die leeftijd. Nee, ik merk nu dat ik het heerlijk vind om vanuit de rust de drukte op te zoeken. En toen was je natuurlijk student en jong. En dan is het ook fijn om in die drukte te wonen. Ja.
Wat is je het meest bijgebleven in die opleiding? Wat is het wat je daar nog gebruikt, zeg maar?
Praktisch nadenken. Gewoon logisch nadenken. Boerenverstand. Ik merk dat ik dat... En ook een stukje... Ik heb nog... Oh, ja, dat was nog het vestigingsdiploma. Dan weet meteen iedereen hoe oud ik wel niet ben. Maar dus een stukje bedrijfseconomie gehad. Wat echt een hele goede basis is geweest. Wat zelfs op de HEO, dat konden ze daar niet aan tippen. Maar gewoon logisch nadenken. Hoe je verbindingen maakt, zodat dingen logisch in elkaar vallen. En
verbindingen bedoel je echt fysieke verbindingen?
Fysiek, maar ook dus ja, van dat je gewoon logisch nadenkt dat je een vloer richting het licht moet leggen, omdat het anders lijnen en schaduwen brengt. En gewoon logisch, praktisch nadenken en ook een beetje down to earth blijven. Het HBO, super interessant. Theorie vind ik ook echt ontzettend leuk, anders was ik ook geen docent daarna geworden. Maar wel om het praktisch toe te passen, om er wat mee te doen. En ik denk dat dat... Ja, dat is, daar heb ik het meest van geleerd.
Is dat ook een van de redenen waarom je praktijkbegeleider bent geworden bij de hand, bijvoorbeeld?
Ja, ook al was ik docent, ik ben niet, was nooit het type docent die alleen maar in zijn theorie en in zijn lesjes en in zijn toetsen bezig was. Ik was wel altijd bezig met hoe kan ik ook die kennis naar de praktijk toebrengen. En ook, ik heb ook wel veel onderzoek gedaan toen ik praktijkcoördinator was naar wat is die behoefte van de bedrijven naar onderwijs en ook curriculum daarin aangepast. Van wat moeten studenten weten zodat het ook weer beter aansluit bij de praktijk. En ja, dus die koppeling is altijd wel gebleven.
En in de tijd dat jij bij de hand zat, heb jij onderzoek ook gedaan?
Mm-hmm.
En heb je ook eigenlijk de opleiding veranderd?
Ja.
Dat is niet wat ik ervan begreep.
Ja, niet alleen natuurlijk. Samen met een aantal collega's zijn wij in een vrij vroeg stadium opgeleid tot digitaal. In het hele online stuk om dat te leren. Samen met Marketing Facts, die hebben daar een rol in gespeeld. Ik heb samen met een paar collega's hebben wij het hele programma veranderd. We hebben nagedacht van hoe kunnen wij online integreren in het onderwijsprogramma. En toen hebben we ook wel bewuste keuzes gemaakt, toen al, om het niet een apart vak te maken. Dat was eigenlijk wat heel veel hogescholen toen deden. Ja, daar hebben we echt wel over lang geleden overigens, hoor. Maar dat wij zeiden van nee, het zit overal in. Of het nou over branding gaat, of het nou over projectmanagement gaat, of het nou over middelen gaat, of bereik, maakt niet uit. Overal wordt dit een onderdeel van. Het is straks gewoon geïntegreerd. En dat hebben we toen ook in het onderwijs gedaan. Ja.
En nu zeg ik wel, een vak content marketing. Of heb ik dat mis?
Dat zou kunnen bij de voltijdopleiding.
Oké, er zit een verschil.
Dat kan. Ja, je hebt natuurlijk ook... Ik geef ook nog steeds wel een post-HBO-opleiding. En dat is contentstrategie en marketing.
Ja.
En dat is met name gericht op de deeltijdstudenten. Dus mensen die al in de praktijk werken. Die met name op dat stuk bijgeschoold willen worden. Ja, ik zit inmiddels 3 jaar niet meer in het onderwijs. Dus dat ze weer wat dingen hebben veranderd, zou je
maar
goed kunnen.
Maar je zit in post-HBO, maar dus... Je zegt, ik zit niet in het onderwijs, terwijl je toch gewoon ook in het onderwijs zit.
Ja.
Hoe zit dat dan?
Ja, nou, niet meer in de voltijdopleiding, zoals ze dat noemen. Hè? Doordat je echt de jongeren die van de HAVO komen en dan of van een VWO en dan 4 jaar een opleiding doen. Ik ben ook niet meer in dienst. Ja, ook niet helemaal waar. Ik begeleid ook nog steeds een paar afstudeerders, maar het is niet meer mijn hoofdbaan. Dat doe ik erbij voor de leuk. Vind ik leuk om te doen. om toch een beetje met die ontwikkeling bezig te blijven.
Ja, maar het is wel grappig, want ik zie dus ook op jouw LinkedIn-profiel, daar heb je een bepaald moment die periode van de handen ook afgesloten.
Ja.
Terwijl ik nog wel zie dat je les geeft.
Ja, dus ja.
Ik vond het een aparte, wat is er nu, aan de lesgeven of niet? Dat was mij in verwarring, want ik zag dat je lesgeeft onder Marco Derksen in het programma en je bent dan kerndocent.
Ja, ik heb het onderwijs, die studie, die post-HBO-opleiding heb ik ontwikkeld.
Yeah.
En dan heb ik wat mensen om me heen verzameld die daar goed les zouden kunnen geven. Waaronder inderdaad Marco Derksen, Tim Lammers en Steven Lam. Ja. Ja.
En maar, want geef je dan zelf ook nog les aan het programma?
Ja.
Ja, dus het is wel eigenaar dat je dan niet dat noemt.
Gek,
ergens.
Hè?
Ja.
Ja. Ja, misschien omdat het niet meer mijn hoofdbaan is. Mijn focus ligt natuurlijk wel echt bij contentvisie nu. Maar ik vind het wel heel leuk om erbij te doen. En ik, je ziet gewoon ook dat je nog een bepaalde kennis hebt die studenten verder kan helpen. Maar het is wel weer die opleiding, die post-HBO-opleiding is dus wel voor deeltijd. Dus ook wel toegepast in het bedrijfsleven. En de studenten passen het ook gelijk toe bij hun bedrijf. Dus eigenlijk ben je ook bezig met ook weer bedrijven verder te helpen in dat stuk. En dan begeleid ik inderdaad nog wat afstudeerders, gewoon jongen van de voltijd af. Gewoon wat ik het heel leuk vind.
Wat is dan leuker van jou? Is het dan werken met mensen die, wat jij doet in de praktijk, ben je direct omdat ze nu werken? Of is het leuk om met jongeren te werken waarbij je ze ziet in een periode van 4 jaar ontwikkeling?
Nee, ik merk wel met name toch dat je die basiskennis meegeven, dat vind ik niet zo heel... Ik weet ook dat de eerste jaren, die propedeuse jaren bij de voltijdopleiding, dat je ze uit de grondslagen van de marketing les moest geven. Ja, maar met name studenten aan het denken zetten, dus dat ze in hun derde en vierde jaar zitten en dat ze al wel een beetje een basis hebben en dat je kan prikkelen en stimuleren en denken van denk eens anders of dat vind ik gewoon heel leuk. En dan dat afstuderen begeleiden, ja, dan mogen ze voor het eerst laten zien wat ze kunnen. En ja, dat ook die ontwikkeling van die studenten zelf, ja, dat vind ik wel heel leuk, ja.
Zie je daar ook een verandering? Want het ook veel gehoord verhaal is dat als je hbo-student hebt of universiteitsstudent, dat ze vaak in de praktijk komen en eigenlijk nog steeds niet weten wat ze moeten doen. Zie je daar ook een verandering, een verschuiving?
Ja, het is heel moeilijk, want een opleiding... je moet keuzes maken. Dus ga je mensen heel specialistisch opleiden en leer je ze bijvoorbeeld alle middelen kennen? Moeten ze alle knoppen van Facebook kennen of niet? Of wil je juist dat ze heel strategisch kunnen denken en zo van, nou, die middelen, dat leren ze dan later wel. Die knopjes, dat komt vanzelf. En dat zijn moeilijke keuzes, want als je ze heel breed opleidt en je leert ze alles, dan kunnen ze misschien niet zo goed strategisch denken. Maar ja, aan de andere kant heb je misschien wat praktijkervaring nodig waardoor je strategisch kan leren denken. Dus dat is, ik merk dat in het onderwijs bij alle opleidingen, dat ze continu een beetje aan het stoeien zijn van wat geven ze wel mee en wat gaan ze in de praktijk leren. Dus helemaal vanuit school, bam, ga maar zitten en doe je ding. Ik geloof nooit dat kan niet, dat kan bijna niet. Dus die hebben altijd wel begeleiding nodig.
Ja, het grappige is natuurlijk dat bedrijven, zeker als je kijkt in onze omgeving, als je met content en social media-achtige dingen bezig bent, met Facebook heb je net al genoemd, dan is toch bij bedrijven de verwachting, ja, we nemen een jongere aan. Nou, die moet het weten.
Dus ja.
Als ik met de jongeren spreek, hè, als ik eens een keer een gastcollege geef, dan ben ik verbaasd over hoe weinig ze echt mee bezig zijn. Hoe weinig aandacht ze besteden aan de dingen. En dat bedoel ik mee vooral gericht op aandacht, promotie, zichtbaarheid. Het enige wat ze vooral doen met die kanalen is gewoon communiceren met hun vriendjes en vriendinnetjes.
Ja. Nou, je ziet in het onderwijs is natuurlijk, het worden allemaal universities of applied science. Hè. Dat wil onze overheid heel graag, dat we meer richting wetenschappelijke onderzoek gaan en ook toepassing daarvan. Dus dat ook hogescholen minder praktijkgericht worden, maar meer vanuit onderzoek. Er moet meer onderzoek in. Docenten mogen ook niet meer, maar 80% moet universitair zijn opgeleid. Er mogen minder praktijkdocenten. Dus dat is wel een ontwikkeling die gaande is vanuit wat de overheid heeft opgelegd eigenlijk.
Waarom? Wat is de reden?
Om mee te kunnen internationaal qua kennisniveau, zeg maar bachelorniveau.
Oké, dan kan ik wel anders vragen. Want ik heb natuurlijk een mening over, maar wat is jouw mening daarvan? Is dat een positieve ontwikkeling of niet juist?
Ja, persoonlijk vind ik het jammer. Je hebt je universiteiten en ik merk dat het steeds meer tegen elkaar aan gaat schurken. En dat merken volgens mij lectoraten en zo ook wel. Ik vind het heel erg jammer dat studenten minder leren van het doen. Dus als je nu naar het hbo-onderwijs kijkt, dan zijn ze vooral heel erg bezig met die basis. Snappen waarom de dingen werken zoals ze werken. Maar het echt doen, een Facebook-campagne opzetten. Dat doen ze. Ik heb een tijdje heel erg hard gemaakt. Dat ik gewoon wou dat iedereen een Google-certificaat zou halen. Maar ja, daar is gewoon geen tijd en uren voor. Je moet wel een focus kiezen. En dat snap ik ook. Want ze moeten gewoon meer richting. Het moet gefundeerd zijn. Het moet onderzocht zijn. En hoe doe je dat? En dat komt natuurlijk ook. Vroeger lag er veel meer uitvoering bij reclamebureaus. En nu met het hele online stuk kun je als communicatie marketing professional veel meer zelf doen. Moet je veel meer zelf doen. Dus die uitvoering ligt ook veel minder. Vroeger was het, dan schreef je een tekst. En nog niet eens. Je zei tegen een reclamebureau, ik heb een brochure nodig. Dan moet de tekst voorkomen. Nu moet je foto's gaan maken. Klaar. Nu heb je een tool die je zelf kunt beheren. En zit er dus ook meer uitvoer in. En zolang die studenten, als ze van school afkomen, maar niet vies daarvan zijn en gewoon willen gaan proberen, komen ze daar best achter. Dan kunnen ze best wel achterkomen hoe dat werkt. En als ze dan wel hebben geleerd van, oh, maar ik moet dat niet zomaar doen. Want ik moet nadenken over mijn doelgroep. Over wat is mijn content, wat is mijn basis, wat is mijn boodschap die ik. En als ze dat wel hebben, die knoppen leren ze wel. Die veranderen ook iedere keer. Maar dan moeten ze wel willen. Dan moeten ze wel, moeten ze wel van hun bachelorniveau even afdalen.
Ja.
En gewoon gaan doen.
Ja. Ja. Ja, want ik heb het gevoel dat het alleen maar opleiden tot denken, zeg maar, dat kan gewoon niet eens. Er zijn gewoon heel veel mensen die hebben gewoon meer doenvermogen in zich dan het denkvermogen in zich. En het is raar zijn dat we die allemaal zo aan het disconeren zijn, omdat we vinden dat we als land meer denkers moeten krijgen. Dat is mijn mening hierover. Hmm. Ik vind het absurd. Ik denk dat een heleboel mensen het juist heel fijn kunnen doen. En ik denk dat heel veel bedrijven behoefte hebben aan mensen die gewoon de dingen doen.
Ja.
Het is raar dat je. Ik denk dat als we allemaal opleiden voor denkers. Want wat krijg je? Dat met de kassa krijg je straks dat HBO wordt gevraagd, bijvoorbeeld van Albert Heijn. Het zijn vreemde ontwikkelingen.
Ja. 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 Ik snap de ontwikkelingen wel. Maar ik snap ook wel wat jij zegt. Ik vind het ook heel jammer, omdat ik haal er bijvoorbeeld heel veel. Ik vind het onwijs gaaf om gewoon naast een medewerker te zitten met een computer en te laten zien van, heb je gezien wat je met LinkedIn kan doen? Jij zit in de sales. Kijk eens even, waar wil je binnenkomen? Welk bedrijf? Zullen we eens googlen? Zullen we eens kijken? Gewoon in LinkedIn zoeken. Oh, dan kan je zo de contactpersonen zien. Ja, dat lijkt heel bazaal.
Het is precies wat ik doe.
En dat vind ik heel leuk. En dus enerzijds de bedrijven een kapstok meegeven van strategisch. Van dat, en daar de medewerkers bij betrekken ook, bij die kapstokvorming. Dat is dan heel strategisch. En aan de andere kant, om ze ook heel down-to-earth zorgen dat het ook gebeurt. Gewoon heel achter de computer met middeltjes, met knopjes, met een LinkedIn-training. Dat vind ik ook heel erg leuk. Maar niet iedereen in ons vak vindt dat heel leuk.
Nou ja, ik heb zelf bijvoorbeeld, ik vind het leuk om dat soort gastcolleges te geven aan MBO, HBO. Om bijvoorbeeld alleen al te kijken hoe je met LinkedIn zou kunnen nadenken over het vinden van je baan. Hoe kom je in contact met het bedrijf waar je wil werken? Sterker nog, denk je na over het bedrijf waar je wil werken? Nee, je moet gewoon, ik heb dit geleerd, ik moet gewoon ergens gaan werken. Dus het lijkt zoveel op het nadenken hoe je met communicatie omgaat in een bedrijf. Dan moet je ook nadenken, voor welke klanten wil ik werken? Nou, dat is exact hetzelfde. En kun je dan die klant vinden op LinkedIn of op Facebook of op Google of wat dan ook? Nou, dan kun je jouw bedrijf waar je wil werken ook dus daar vinden. Nou, dus laten we even kijken hoe je dat dan doet.
Ja.
En wie zijn dan je connecties? En wie nodig je dan uit? En hoe ga je dat dan organiseren? Wat voor berichtje stuur je mensen dan?
Ja.
En hoe reageer je dan erop? Nou, ik vind dat gaaf om studenten erbij te brengen. Om te laten zien van, oh frek, ik moet eigenlijk nu al wel daarmee beginnen. Want als ik straks een baan wil, dan zou ik dat nu al wel kunnen starten.
Ja.
Dat is een goed idee zeg. Nou, ik vind dat fantastisch om te doen. Dus een oproep bij deze. Heb je een gastcollege? Kom maar op.
Ja, dan wil ik eens kijken hoe we het in kunnen pakken. Ja, ik werk dus officieel niet bij mijn, maar nee, de lijntjes zijn.
Nee. Dat is niet aan jou. Maar ik denk dat die praktische dingen, dat is heel belangrijk dat studenten het leren. Want bedrijven hebben er een behoefte aan. En dus ik merk dat bedrijven gewoon het fijn vinden als ze iemand krijgen die gewoon snapt hoe Facebook een pagina zou anders kunnen, beter werken dan nu. En nu gebeurt helemaal niks. Dus dat zouden we dan wel moeten doen.
Ja, en wat er ook bij komt, is het is een stukje technisch. Het is niet echt technisch, maar er hangt een beetje zo'n technisch dingetje omheen. En als je kijkt naar de klassieke communicatiestudent, zijn veel meiden. Die vinden PR dan heel leuk. nadenken over een creatieve uiting en een communicatieboodschap. Maar die technische kant vinden ze wat minder leuk. En ook het meetbaar maken, effecten meten. En ik denk dat het marketingvak daarom ook de strijd om het hele online stuk heeft gewonnen. Marketing en communicatie was vroeger heel duidelijk gescheiden. En nu zit het eigenlijk in elkaars vaarwater. Heel veel e-commerce managers zijn eigenlijk bezig met content. Maar omdat zij wel mee zijn gegaan en we moeten het meetbaar maken, we moeten die techniek omarmen, denk ik dat die meer posities van de communicatie mensen hebben overgenomen. Maar communicatie toch te veel is blijven hangen in het een mooi merk neerzetten. En het is ook belangrijk, maar meer het gevoel.
Want data in het geheel wordt natuurlijk steeds belangrijker.
Ja.
Dat je zicht krijgt, wat is het resultaat van een advertentie of een tekst? Dan krijg ik een advertentie juist meer of minder kopers. Als ze op die knop klikken, gebeurt dan meer of minder met de verkoop. Dat zijn hele ingewikkelde dingen. En dat vinden mensen dus lastig.
Ja.
Terwijl dat is nou net waar het wel om draait uiteindelijk.
Ja, en leren van je data. En dan is toch je data op een goede manier in een CRM zetten. Of ja, werken met die systemen, monitoring tools. En dat hoort er nu eenmaal wel bij. En, klopt.
Je bent daarna bij je contentvisie gestart.
Ja.
Samen met twee bekenden. Mm-hmm. Die mede-eigenaar zijn van je bedrijf. Waarom contentvisie?
Ik zat dus al een tijdje in het onderwijs en ik ben best wel een ondernemer en heb veel dingen opgezet en ook wel overal tegenaan geschopt. Maar na 10 jaar op een gegeven moment merk je van, dan word je ook wel af en toe moe. En dingen waar we begonnen onlogisch te worden, dan komt die MTS weer terug. Als het logica ontbreekt, dan haak ik af. Maar ik vond het nog steeds heel leuk om te werken met studenten. En ik heb natuurlijk heel lang geprobeerd om nieuwe kennis bij bedrijven te brengen. En als het via studenten gaat, dan is er vaak geen draagvlak. Student gaat weg, hup, en het houdt weer op. Ik kom uit de Achterhoek en ik heb echt wel een hart voor de Achterhoek en het Oosten. En je ziet gewoon zoveel ontzettend mooie bedrijven in het Oosten die niemand kent. En daar probeer ik dan ook studenten naartoe, maar die willen allemaal naar een Max en naar een Nike en een Google. Ik zeg, ja, maar er zitten hele gave bedrijven. Ja,
dat noem eens die al.
Als ik bijvoorbeeld zie wat Pillen bijvoorbeeld doet qua innovatie. De innovatieve manier waar zij over aan het denken zijn. Dat zij met een product beginnen. Ze hebben verschillende producten. Maar bijvoorbeeld ook die kassasystemen. Van die kassasystemen in de supermarkt. Daar gaan ze veel meer naar Duitsland. En die mensen klagen op een gegeven moment dat ze altijd koud hebben. En dan zeggen ze, maar wij hebben ook een soort paneel waar we licht achter hebben. Maar er kunnen natuurlijk ook een soort verwarmingslampen. Ja, ik weet niet hoe de technische naam ervoor is. Maar verwarmings, als we dat dan boven die kassières hangen, hebben ze licht. Maar dan hebben ze ook warmte. Ja, zulke soort dingen, dat vind ik gewoon tof. En dan gaan ze doordenken van, maar daar kunnen we ook iets mee in ziekenhuizen. En er worden zulke mooie dingen ontwikkeld. Ik was gisteren bij een bedrijf die met augmented reality en VR-brillen en zo die onderwijs verbeteren. Die kunnen slimme systemen maken, software combineren, waarbij ze dan in augmented reality met een VR-bril op laten zien waar het fout in het systeem zit. En zulke dingen, worden zulke mooie dingen ontwikkeld en niemand weet dat ze bestaan. Ze zijn zo bezig met hun vak. Nou, daar
dus eigenlijk heb je een missie om de bedrijven die nog onbekend zijn in het Oosten, om die naar buiten te brengen.
Ja, en dat is natuurlijk niet alleen aan mij, maar in ieder geval dat stukje kennis. Als ze dan zeggen van, maar we willen wel iets met de marketing en we weten wel dat het anders moet, maar niet hoe. Om ze daarmee te helpen. En daar dat matchte met wat met name Gerard Rusje dan, mijn compagnon, die kwam op een gegeven moment bij mij op de hand. Wij hadden nog altijd contact, want als ik praktijk de opdrachten had en ik had bedrijven nodig, dan belde ik Gerard. En dan zei hij, hoeveel opdrachten heb je nodig? En dan zei ik, een stuk of 5. En dan kwam hij met 5 bedrijven. En dan had ik weer voor mijn studenten weer echte opdrachten. En hij vertelde dat hij van plan was om een soort netwerkmodel op te zetten van verschillende organisaties. Waarbij hij wou starten met strategie. Een bedrijf die dus strategie kan brengen bij zijn klanten. Met name op het gebied van online en digitaal, om ze daar verder te helpen. En toen heb ik gezegd, maar dan wil ik daar echt dolgraag in mee. En zo is het eigenlijk begonnen. Eigenlijk zou ik het naast mijn baan doen bij de Han, maar dat heeft 3 maanden geduurd, geloof ik.
Toen kon je iemand van aan.
Nee, en toen werd de Han zelf ook opdrachtgever. Die wou ook heel graag in zee. Dus de marketingcommunicatieafdeling van de Han hebben wij een traject gedraaid en adviseer ik nog steeds op bepaalde fronten. En je mag niet factureren en in dienst zijn. Dat is dan weer zo'n overheid streng. Dus toen moest ik kiezen.
Maar dat snap ik ook wel.
Ja, snap ik ook wel. Ja. En, maar toen moest ik dus kiezen. En ja, toen was het eigenlijk, hadden we inmiddels al zoveel vraag dat ik gestopt ben als docent. Ja.
Ja. En nog steeds gelukkig met die keuze?
Ja, ja. Ja, het is gewoon heel leuk om iedere keer weer in een nieuw bedrijf te duiken en te leren. En met medewerkers van die bedrijven samen te komen tot... En dit is jullie kracht. Dit is de reden waarom jullie klant is. En dan terugkoppelen en zien dat mensen het snappen. En wat je doet is niet alleen marketing, maar ook organisaties in beweging brengen. En dat is heel gaaf om te zien. Ja.
Wat was een drempel die jij zag om voor jezelf te beginnen? Voordat je weer zelf begon?
Ja, ik ben iemand van de inhoud. Ik ben niet iemand die zich bezig... ik ben ook totaal niet gestructureerd, heel chaotisch. Dus als ik zelf verantwoordelijk zou worden voor de facturen, offertes, systemen... en ook nog klanten binnenhalen... daar ben ik gewoon heel slecht in. En Gerard heeft gewoon een heel groot netwerk en had heel veel klanten die een vraag hadden. Nou, andere compagnons, Norm met Berns, dat is onze... steun en toeverlaat, die hebben wij heel hard nodig voor alles wat geregeld moet worden. En qua zekerheid, qua planning, qua facturatie, financieel. En ik hoef alleen maar met de inhoud bezig te zijn. Ja, hoe luxe kan je het hebben? Ja, daar hoef ik niet lang over na te denken.
Wat is je het meest meegevallen toen je nu al een aantal jaar voor jezelf bezig bent?
Het meest meegevallen is, je wilt graag goed doen voor de klanten. Dus ik dacht wel op een gegeven moment, als je begint, denk je van... als ik maar wel echt iets toe kan voegen. En ik hoop wel dat ze blij met me zijn en met het resultaat. En tot nu toe, ik heb wel het gevoel dat ik bedrijven en organisaties ook echt heb geholpen. En ook echt help. En ze zijn meestal wel heel blij met wat we doen. Dus dat viel me heel erg mee. Dat het eigenlijk best vanzelf gaat. Dus als je je kennis deelt, dat al gaat. Dat is heel erg meegevallen. Je vroeg ook wat tegen is gevallen.
Nee hoor, dat vroeg ik niet.
Okay, nee, dat vroeg ik niet.
Okay. Je mag wel vertellen.
Ja, daar was ik dus heel hard over aan nadenken, ja. Dat ik dat niet zo goed weet. Ja, ik ben gewoon heel blij met de keus die we hebben gemaakt. Met name de zorg. Je bent met z'n vieren en iedereen moet toch ook zijn inkomen daarvan. En dat vind ik, die verantwoordelijkheid voel ik wel. Van, we moeten ook zorgen dat iedereen brood op de plank krijgt.
Ja. Je zegt het 4, dus nog met jij en Gerard, maar ook nog een medewerker, brand manager.
Ja.
Dan over een sprongetje maken over chaotisch en organisatie gesproken. Want dan besluit je om een boek te gaan schrijven.
Ja, zonder er heel goed over na te denken dus.
Maar je hebt daar wel een bepaalde planning voor nodig.
Jawel, ja.
Wat is je... drijvig is om een boek te schrijven in eerste instantie?
Ik heb een methode ontwikkeld omdat ik merkte dat je hebt een kapstok nodig voor content marketing. Een hele duidelijke kapstok wat je in alle content kan doorvertalen. En eigenlijk is dat, zou je kunnen zeggen, dat is je positionering. Dan merkte ik dat bij de klanten waar wij voor werken, die hadden wel een missie of een visie. Alleen niemand kent die en zijn ook zo generiek. Daar kan je eigenlijk niks mee. Vaak wordt dat bepaald door een directie in samenwerking met een reclamebureau of een strategisch bureau. Dit is onze positionering en zo gaan we de markt in. En wat ik merk is dat, zeker als je met content aan marketing aan de gang gaat, heb je gewoon de verhalen nodig. Je hebt verhalen nodig van je medewerkers, je hebt verhalen nodig van je klanten. En die stroken vaak niet helemaal met wat directie graag benoemt. Dat is logisch, want die zijn ook bezig met de toekomst, beleidsmakers kijken naar voren. Maar waarom die klant nou echt klant is bij jouw organisatie, medewerkers weten dat veel beter te vertellen dan directie vaak. Dus als je een goede positionering, om dan even toch het traditionele woord pakt, te zoeken, waar je medewerkers zich lekker bij voelen, waarvan ze berichten en content ook makkelijk delen, omdat ze daar ook trots op zijn en dat herkennen, ja, dan moet je dat dus niet zoeken bij een directie, dan moet je dat dus zoeken in de werkelijke klik van de klant met het werkelijke DNA, zoals wij dat noemen. Ik heb er lang over nagedacht. Hoe kan ik dat nou... Tijdens dat ik docent was, heb ik daar al over nagedacht. Hoe kan ik nou verschillende theorieën koppelen om daar een goed model van te maken? Die methode had ik dus en die hebben we toegepast bij onze klanten. En het blijkt ook te werken. Nu geef ik daar dus ook een post-HBO-opleiding over. En die studenten passen het allemaal toe bij hun bedrijf. En dat werkt ook allemaal. En daar zitten ook mensen tussen die werken bij een bureau. En die gaan het bij hun klanten toepassen. En dat werkt ook. En op een gegeven moment dacht ik van... Hé, misschien is het wel slim om vast te leggen dat ik dat ooit bedacht heb. Nou, dat is eigenlijk de reden waarom ik dacht... Misschien moet ik een boek gaan schrijven.
Hoe heet de methode?
De zakelijk DNA-methode.
De zakelijk DNA-methode. Wat is het meest... En nu wel even de vraag tegenvalt bij het schrijven van een boek?
Het heeft me veel meer tijd gekost dan ik dacht. En het is echt een vak. Een boek schrijven... Ik schrijf zoveel rapporten. Ik beoordeel... Ik heb honderden rapporten van studenten natuurlijk beoordeeld. En ook zelf geschreven, adviesrapporten. Dan denk je, dan kan ik best wel een beetje schrijven, toch? Dan doe je dat... Dus ik was ook zo begonnen en ik dacht ook, weet je, ik neem mijn lessen op en als ik die dan gewoon uitschrijf, dan heb ik bij wijze van spreken mijn boek. Nou, zo werkt dat niet helemaal. Dus ik ben echt teruggefloten. Er was een uitgever van Durenmanagement die meteen ook heel enthousiast was over het idee. Dat is heel fijn, die me ook uit willen geven. En die zei ook van, nee, je moet beginnen bij een bouwplan. Dus ik heb gewoon gegoogeld op, wat is een bouwplan? En ja, dan kom je erachter dat het een vak is. Gelukkig ben ik begeleid door twee fantastische redacteuren. En het heeft me gewoon veel meer tijd gekost. En vooral privé tijd ook, dan ik had ingeschat. Dus ik ben wel blij dat ik het van tevoren niet had geweten. En dat ik gewoon ben begonnen. Want nu ligt hij er, anders weet ik niet of ik eraan begonnen.
Hoeveel uur heeft het je ongeveer gekost, denk je?
Nou, ik weet het precies.
Oké. Okay.
Zo weet
ik het. Ik ben heel chaotisch, ik hou niks bij. Ik vind het heel moeilijk. Ik weet het precies.
Ja. 368 uur.
Nou, dat valt nog mee.
Ja?
Ja.
Oh, ik vind het wel, ja. Ja.
Nee, dat valt nog mee. Oké, en het grappige is, je boek is bijna klaar. Je hebt het geschreven, je hebt nog een aantal correcties die nog worden doorgevoerd. Maar eigenlijk is het in de kern helemaal klaar. Het gaat naar de drukker. Dus het is eindelijk te koop binnenkort. Tenminste, ook dat je het boek ook fysiek echt krijgt. Ja. Je kunt het al lang bestellen. Maar dan begint het echte werk, is mijn ervaring. Want dan moet je plotseling je boek gaan promoten. Bij iedereen onder aandacht brengen. Want je wil natuurlijk dat het boek verkoopt. Want anders heeft het nog geen waarde. Tenminste, vind ik.
Ja.
Toen ik mijn eerste boek schreef, was ik blij dat er één verkocht was. Dat mijn doel van het eerste boek dat ik schreef was, als maar één boek verkoopt, dan is het gewoon klaar. Nou ja, dat was dan zo, daar ben ik heel blij mee. Maar daarna wil je ook echt gewoon dat er meer verkocht wordt natuurlijk, want je wil dat mensen het lezen en mee aan de slag gaan. Dus wat stel je nu voor bij het vervolg, bij hoe je nou het boek de wereld in krijgt?
Ja, nou dan komt toch die chaotische, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Nee, dan ben ik dus wel echt van de inhoud. Ik deel dit verhaal heel graag met heel veel mensen. Gelukkig zit er ook een marketingafdeling bij Managementboek die ook veel vragen heeft gesteld van hoe doe je dit, hoe doe je dat. En ik denk van, oh ja, oké. Okay. En we krijgen een nieuwe website als contentvisie zelf. En ik denk, oh ja, dan moet daar natuurlijk ook iets over de boek op.
Nou, uiteraard.
Ja, nou, maar echt een beetje zo. Ik heb natuurlijk nog veel oud-collega's die ook echt wel nieuwsgierig zijn naar de methode. Omdat het ook veel afstuderende studenten zou kunnen helpen. Qua positioneringsmodellen bouwen ze nog steeds op hele oude modellen. Er is eigenlijk nooit iets nieuws gekomen, dus dit zou wel een oplossing kunnen zijn. Tuurlijk ga ik hun vertellen. Er is een bijeenkomst waar ik dan iets ga vertellen over het boek. En er is ook een boeklancering. Ja, je leert allemaal nieuwe termen. En waar we natuurlijk ook wel onze klanten uitnodigen. En ook wel studenten van de post-HBO-opleiding vind ik leuk als die komen. Dus daar hoop je wel dat daar een bepaalde spin-off van komt. Ja.
Wanneer is het boek er echt?
Volgens mij, de boeklancering is op 5 april.
5 april, oké. Okay.
Dus dan is die er sowieso.
Dan is die er in ieder geval.
Ja. En ik hoop 1 of 2 weken daarvoor. Maar goed,
hoe heet je boek?
Content marketing vanuit je zakelijk DNA.
Oké, okay. Nu dan laten we even dieper ingaan. Wat is nou je zakelijk DNA?
Ja, dat is dus eigenlijk, wat zit er echt in je organisatie? En je zou het merkwaarde kunnen noemen. Waar die klant een klik mee heeft. Dat kan zitten in een cultuur, in de reden waarom een bedrijf ooit is ontstaan, maar ook in de communicatie, de manier waarop mensen met elkaar omgaan, de communicatie met de klanten, De Golden Circle van Simon Sinek is wel bekend, denk ik, bij heel veel mensen. Het zit hem heel vaak in die why en in die how. En eigenlijk nooit in die what. Dus wat we doen is, we brengen eigenlijk alle merkwaarden die mensen noemen rondom het merk in kaart. Zowel bij de gewenste DNA.
Dat is DNA van de directie?
Ja, DNA, ons zakelijk DNA is eigenlijk opgebouwd uit 3 onderdelen. Het gewenste DNA, dat zijn dus de beleidsmakers. Het werkelijke DNA, dan heb je het over de medewerkers. En het ervaren DNA. En het ervaren DNA zijn je klanten of je doelgroep. En die 3 ga je apart van elkaar meten. En daar zoek je dus naar de klik van het ervaren DNA met het werkelijke DNA. Want meestal zit de klik daar. Maar je gaat wel kijken van oké, hoe past dat bij de toekomst? Dus hoe past dat bij het gewenste DNA?
Want een DNA, dat is, als ik dan aan denk aan chromosomen en allerlei dingetjes. Maar wat is het dan een DNA als je kijkt naar de communicatie, de positionering en de content?
Ja, dat verschilt dus bij elke organisatie dus uniek.
Dat snap ik, maar zijn het woorden? Hoe zit het in elkaar?
Ja, je zoekt naar eigenlijk, de methode is zo dat je werkt met kaarten. Alle merkwaarden die eerst spontaan worden genoemd, die komen op kaarten te staan. En daar laat je de doelgroep mee spelen, laat je medewerkers mee spelen, laat je klanten mee spelen, selecties, keuzes, benoemen, betekenis geven. En je zoekt dus naar eigenlijk heel praktisch, welke kaarten komen overal terug? Welke kaarten worden door iedereen gekozen als zijn herkenbaar? Nou, dan staan daar termen op. Je zou kunnen zeggen, die term is het DNA. Maar vaak is het verhaal rondom die kaart. En dat is vaak het DNA.
Dus je zegt, ik ga dan die kaarten maken. Maar wat doe je dan om dat uit die mensen te hebben? Wat voor soort vragen stel je dan?
Ja, de methode is opgebouwd uit het stellen van 3 vragen.
Oké.
Het is heel praktisch. Het duurt ook maar een uur. Dat is ook wat heel veel mensen terugkoppelen. Ze vinden het eigenlijk gewoon heel leuk om te doen. En hebben helemaal niet door dat ze met hele vage dingen bezig zijn, zoals merkwaarden. Wat je doet is je stelt...
Wat is merkwaarde?
Ja, merkwaarden zijn betekenissen die je kan geven aan een merk.
Leg nog eens uit.
Ja, dat is heel vaag. Vroeger had je, zeg maar, je hebt je missie en je visie. Maar je kunt ook zeggen, mijn merk staat ergens voor. En waar staat jouw merk dan voor? En welke waarden koppelen ze eraan? Nou, dat bepaalt niet alleen jij, dat bepaalt ook je klant. Als ik zeg Rabobank, dan schieten jou gelijk een paar woorden in je hoofd. Nou, eigenlijk zijn dat de merkwaarden die jij toekent aan het merk Rabobank. Maar dat hoeft helemaal niet de merkwaarden te zijn zoals de Rabobank die ooit bedoeld heeft. Het kan best zijn dat zij vanuit de gewenste DNA hele andere waarden willen koppelen aan je merk. Dat is denk ik op de meest eenvoudige manier uitgelegd wat een merkwaarde is.
Ik snap
het. En dat die merkwaarden zitten, als je dan even teruggaat naar die cirkel, de why, how, what. Dat zijn dus eigenlijk termen die zowel in de why zitten als in how, maar ook in de what kunnen zitten.
Ja. Oké, dus ik zal even zorgen dat er een linkje komt in de show notes van Simon Sinek met het boek, zijn boek The Golden Circle. En een linkje naar de presentatie, een van de meest bekende, denk ik, presentatie erover bij een TED-talk.
Ja.
Jij hebt ook te maken met de verschillende soorten media. Je hebt het over doelgroepen. De doelgroep is waar je mee start altijd, toch? Duidelijkheid over voor wie je het gaat doen. Met wie je het gaat doen.
Het is belangrijk. Inzicht in je klant is heel belangrijk. Ja. En inzicht in de klant, waarom die bij jou klant ooit is geworden en blijft. Dat is super belangrijk. Eigenlijk als je dat weet en je uit dat in al je communicatie, dan heb je...
Je bent klaar.
Ja.
Ja. Ja, die visie heb ik ook. Dat is niet voor niks. Dat is mijn boekje ook op geïnspireerd, zeg maar. Dat is echt, en dat missen heel veel bedrijven. Dat je, dat wat je al schetst met je... Tenminste, zo heb ik het voor mezelf vertaald, zeg maar, uit het boek. En dus de gewenste DNA, dat is wat er dan door de directie wordt betaald, om de directeur of de eigenaar of iets dergelijks. En de klant heeft een bepaalde beleving. En daar denk ik, is die leidend. De beleving van de klant en de woorden die de klant gebruikt, de communicatie die de klant gebruikt. Dat is waar je uiteindelijk mee aan de slag, het best mee aan de slag kunt gaan. Want als je die woorden gebruikt van een klant, dat is mijn visie, dan, en je communiceert ermee, dan trek je alle mensen aan die daarop lijken. Terwijl als je je eigen woorden gebruikt, dan heb je een groot risico dat je de plank van de naam misstaat. Want dat jouw klant die woorden helemaal niet gebruikt.
Nee.
Maar jij daar een bepaald beeld bij hebt van, ja, nee, dat zijn de woorden die je graag wil dat mensen gebruiken. Want zo hoort het. of zoiets dergelijks.
Ja.
Maar het is totaal niet wat de klant gebruikt. Hè. Dus heb je een communicatiebureau die... Of, nou, laat ik met mezelf houden. Ik wil heel lang het woord coach niet gebruiken. Mm. Ik vond mezelf meer een mentor. Maar niemand die zoekt op het woord mentor. Ja, als ze een slag willen met iemand, een bedrijf wil verbeteren, zoeken ze naar een coach.
Ja.
Ja, dus het kan ik wel heel graag willen dat ik het woord mentor gebruik. Maar als ik daar mijn klant niet aan spreek, dan helpt het niks. En die fout, die miscommunicatie, die gebeurt gewoon enorm veel, is mijn ervaring.
Ja. Ja, en dat is in termen, maar dat is ook in beloftes. Dat er aannames zijn over wat die klanten belangrijk vinden. Dat komen we best vaak tegen. Dat we dan eigenlijk conclusie moeten trekken van, ja, jullie kunnen het heel belangrijk vinden, maar de klant legt het standaard weg.
Noem eens een voorbeeld van een belofte van een klant en een belofte van een bedrijf die dan eigenlijk niet aansloot.
Hier in de regio kent heel veel mensen kennen Coffee Fresh, denk ik wel. Daar zijn we 2 jaar geleden, bijna 3 jaar geleden alweer, is een van onze eerste klanten, hebben we dit traject gedaan. Daar was bijvoorbeeld 2 uur service heel belangrijk. Met name afgemeten naar concurrenten. Sommigen hadden 3 uur, anderen hadden... Dat was echt een dingetje. Dat moest ook groot voor op je site. En 2 uur service betekent dat je, als je koffieautomaat stuk gaat, dat er dus binnen 2 uur iemand is om te maken. Daar hebben ze intern allemaal systemen op af. Je kan je voorstellen dat ook de monteurs moesten, de auto's moesten rijden, logistiek moest allemaal op afgestemd worden. Zij hebben dat onderzoek gedaan en dat was dus ook daar kwam ook een kaart uit, dus een term. De medewerker zei ook 2 uur service. Nou, dat hoort bij ons merk. Dat is wat wij. Nou. En klanten leggen dat standaard weg. Ja, dan wil je weten waarom. En wat er eigenlijk uitkwam is, ja, die 2 uur zegt niet heel veel. Maar ik heb een contactpersoon bij Coffee Fresh. Die kent mijn bedrijf zo goed. Die weet, als die bonenautomaat in de directiekamer, als die stuk gaat, kan wel een week wachten. Dat maakt niet uit. Maar als de koffieautomaat op de werkvloer bij de productie, als die stuk gaat, dan moet echt binnen 1/2 uur iemand zijn. Want anders heb ik problemen. Het maakt mij dus niet uit of het 2 uur is. Wat ik belangrijk vind, is dat jullie contactpersonen, onze organisatie, die hebben tijd voor ons. Die hebben tijd... Of investeren ook echt tijd om ons bedrijf te leren kennen. En weten dat. En dat vinden wij belangrijk. Ja, dan heb je een hele andere boodschap. En dan kan je hele organisatie gek maken over die 2 uur. Dit was dus een andere instelling.
Ja, dat is grappig. Dan zie je dus ook, en ik denk dat het dus heel veel gebeurt, dat dus eigenlijk de markt, zeg maar, de verwarring veroorzaakt. Dus iemand in de markt bedenkt, we moeten duidelijk zijn in hoeveel uur we paraat zijn.
Ja.
En het blijkt voor de klant niet super belangrijk te zijn. Het blijkt wel belangrijk te zijn, maar niet, het is niet een emotie waar ze op aanslaan. Maar de ondernemers die gaan elkaar allemaal aansteken en gek maken en denken, dit is waar we op moeten... En luisteren eigenlijk niet meer naar de klant op dat moment.
Nee, en heel vaak denken zij ook in hun vak. En de klant, soms heb je te maken met ook een contactpersoon bij je klant die ook inhoudelijk dingen weet, maar niet altijd. En zeker bij die klanten in de business-to-business die een zakelijke relatie heeft, die niet in hetzelfde vak zit, ja, dat gaat nog wel eens mis. Ik was ook één bedrijf die zei, die had het heel het over VAT. Ja, en dan durf je het bijna niet te vragen, maar op een gegeven moment moest ik toch mijn vraag is, wat betekent dat? Ja, dat is Value Added Distributor. Oké. Maar dat is een heel gebruikelijke term en daar wordt veel over gepraat in hun vakbladen. Dat is een heel gangbare term. Alleen hun klanten... Ja, die vroeg aan mij, ik weet niet wat het is, maar die kaart, die leggen we weg. Ik zei, oké. Nou ja, dat zegt voor mij dus ook genoeg. En ook een grappig op een gegeven moment bij een klant die zelf aangaf. Dat ging over oplossingen van telefooncentrales en software en zo. En die zei, wat wij bieden zijn communicatieoplossingen. En die verkoopt aan installateurs. En die installateur zegt, nee... Wij bieden die communicatieoplossingen. Zij helpen ons daarbij. Ik denk, oh ja, dat zijn verwarringen. Ja, dat is leuk om dat boven tafel te krijgen.
Yeah. Ja. Toen je bent begonnen met contentvisie, heb je toen dit ook gedaan voor jezelf?
Voor contentvisie zelf?
Ja.
Nee.
Heb je nog iets het gevoel van, dat moeten we nog een keer doen?
Nou, we zijn nu bezig met, we willen graag referenties op onze site. Zoals iedereen dat heel graag wil. En nu krijgen wij verhalen over ons. En dat is ook wel heel leuk, want je krijgt voor het eerst ook of niet voor het eerst, we vragen natuurlijk wel na, maar je krijgt een extern, iemand vraagt hierna. Dat is toch anders, hè, dan dat je het zelf vraagt, omdat ze naar jou terugkoppelen. Wat ons toegevoegde waarde is geweest daarin. En dat is wel heel leuk, om daar leren we wel van, ja. Ja.
Is het een traject dat je eenmalig doet, of is het een traject wat je vaker zou moeten doen?
Nee, het is eenmalig, maar het houdt niet op na het traject. Ik bedoel, dan heb je je basis staan, dan heb je je kapstok staan, die geven we. En soms ook samen met iemand uit de organisatie. Dat is eigenlijk nog mooier, want dan hou je die kennis ook in je organisatie. Maar dan gaan we ook wel, eigenlijk voordat we een traject starten, vragen we altijd al eerst van, maar wij, als we klaar zijn met dit traject, dan ontstaat er werk. Je krijgt werk. Veel uren moeten er gemaakt worden. Wil het ook effect hebben? En we gaan geen plan schrijven als je niet van tevoren na hebt gedacht over wie je dat gaat doen en hoe je dat gaat doen. Dan kunnen we daar natuurlijk al wel advies in geven, want afhankelijk van het advies wat we geven, weet je ook hoeveel werk het is. Mm-hmm. Maar mensen die zeggen van, we willen alleen een advies en volgens leggen we het in een la, ja, dan hebben wij natuurlijk ons succes ook niet bewezen. Dus het is voor ons ook niet handig. Dus wat we doen is wel daarna bijvoorbeeld helpen bij om zo'n contentplanning uiteindelijk ook gewoon te maken. Om die ook vast te houden. Om bijvoorbeeld wekelijks op te bellen van, oké, nu hebben we een contentplanning samen gemaakt op basis van de kapstok die we ooit hebben geformuleerd. Deze week staat dit en dit gepland. Wie gaat dat doen? Hoe ga je dat doen? Moeten wij daarbij ondersteunen? Moeten we er iemand voor bellen? Wat heb je nodig? Dus om wel ervoor te zorgen dat die contentstroom, dat die wel consistent door blijft lopen.
In je boek gaat het ook over content, hè? Het gaat niet alleen maar over dat merk en die beleving en die waarde van dat merk. En ook niet alleen over die DNA van dat bedrijf, dus die woorden. Maar het gaat ook over de content die je daarna gaat maken om dat naar buiten te brengen. En je hebt het dan over drie soorten content. Mm-hmm. Leg eens uit.
Ja, bedoelt waarschijnlijk de Hero Hub Hygiene?
Oh ja, die is ook. Die had ik ook.
Oké.
Ja, maar ik bedoelde de paid, earned en...
Oh, die. Ja. Waar wij heel erg in geloven is dat er een verschuiving is van betaalde media naar verdiende media. Nou, je hebt het model dus de paid, de owned en de earned media. Waarbij je de paid is de advertenties, de betaalde media, maar ook Google AdWords. Dan heb je de owned, dat is je eigen content. Dus dat is vaak informatieve content, je eigen site, brochures. En je hebt earned media en dat is eigenlijk de mond-op-mond reclame. Dat is de aanbevelingen die je krijgt. Maar dat kunnen ook de likes zijn in een LinkedIn-bericht. Maar het is in ieder geval de aandacht die je krijgt of de content die je krijgt. User-generated content, dus klanten die over jou iets schrijven. En met name in die laatste zit gewoon heel veel waarde. Dus als jij doelstellingen wil bereiken, gedrag wil veranderen, zul je dat sneller bereiken met earned media dan met paid media. Omdat vertrouwen in paid media, iedereen weet, het is commercieel. Dus het effect van paid media neemt af, zeker onder jongeren. Die willen steeds meer authentieke content. Echt
van influencers?
Verhalen. Ja, echte verhalen. Niet eens, ja.
Want die worden ook betaald namelijk. Ja. Dan ga je voor de gek gehouden worden, denk ik dan.
Ja en nee. Soms, er is op een gegeven moment onderzoek geweest over inderdaad ook die sterretjes bij millennials. Millennials zijn jongeren tussen de, nou pak een beetje, er zijn verschillende meningen over, maar tussen de 20 en de 35 jaar. En zij weten dat ze bedonderd worden en toch vinden ze het fijn.
Ja.
Als je echt authentieke verhalen kan, dus echt medewerkers die trots zijn op hun bedrijf en daar iets over vertellen, heeft dat denk ik nog meer effect dan dat het overduidelijk zulke soort referenties.
Ja, maar nu zie je heel erg, het valt mij op, laat ik zo zeggen, het vloggen. Het vloggen wordt gebruikt door bedrijven om met medewerkers, tussen aanhalingstekens medewerkers, want ik denk dat het heel vaak niet echt een eens medewerker is. Het is gewoon in scène gezet. Dat is in ieder geval de emotie die ik er heel vaak bij voel als ik de video's zie. Maar het vlog moet dus nu gebeuren. Ik zie het voor automerken, ik zie het voor grootbedrijven, ik zie het voor kleinbedrijven. En allemaal zitten ze verhalen te vertellen. En echt, ik denk niet dat veel mensen naar die video's kijken. Ik kan me het niet voorstellen. De content die geleverd is echt, dat is gewoon, er is niks leuks aan. Het blijven dezelfde verhalen, zeg maar. Het blijven allemaal nepverhalen. En dat blijkt volgens mij heel moeilijk. Er zit natuurlijk altijd een soort We hadden het net even in het voorgesprek even over. Dat je denkt dat content pas waarde gaat leveren. Of nee, dat zeg ik niet goed. Pas resultaat levert na een jaar of twee ongeveer.
Mm-hmm.
Als je op bent gestart naar zo'n DNA-onderzoek. Dat je communicatie en je content daaraan aanpast. Dan zie je na twee jaar, merk je echt het effect in het bedrijf. Dan komen er andere klanten.
Mm-hmm.
Hopelijk eerder, maar je moet wel ongeveer met zoiets rekening houden. En dat snap ik helemaal. En dan is dus het gevecht bij een bedrijf, want we willen gewoon snel resultaat. We willen gewoon ook snel resultaat. Dus gaan ze ondertussen adverteren.
Ja.
En gaan we producten maken en campagnes maken en manieren bedenken waardoor het sneller gaat. Weet je? En dus worden ook Facebook-advertenties gebruikt. En dan zie ik advertenties, ja, alsjeblieft, dat is toch verschrikkelijk.
Ja, soms ontkom je er ook niet aan. Hè? Het is niet zo dat je helemaal geen betaalde media meer kan doen. Stel, je naamsbekendheid is nul. Ja, dan zul je misschien toch ergens moeten beginnen. En ook wat we ook heel vaak zien is dat je wel authentieke verhalen hebt, authentieke content. Maar ja, dat het bereik gewoon vrij laag is. Ja, en om dan een keertje een gesponsord bericht te doen of om even te helpen om dat vliegwiel aan te draaien. Of nou ja, dat die olievlek toch wat groter wordt. Ja, daar ontkom je soms niet aan. Als het maar wel authentiek is, bijvoorbeeld die vlogs, als het echt zo in scène wordt gezet. Ja, dan schiet je doel volgens mij ook voorbij. Dus als het maar authentiek is. En ook als je dan toch gaat adverteren om gedrag te beïnvloeden door een prijsverlaging of een actie of iets dergelijks. Als je maar bij dat DNA blijft aansluiten. Als het maar wel herkenbaar van jouw merk is. En als je jezelf maar niet verloochent daarmee. Volgens mij dan is dat ook niet erg. Dan hoeft dat ook niet erg te zijn.
Nee, ik snap het ook. Want jij begon met dat je ziet dat de waarde van paid media afneemt. Ik denk dat het nog steeds heel groot is. En ook voorlopig niet zo afnemen. Als ik kijk naar kinderen die beïnvloed worden door de vlogs van...
Enzo Knol.
Juist.
Ja.
Dus Enzo Knol gaat naar Spanje op vakantie en zit in een huisje. En de kinderen willen ook naar hetzelfde huisje in dezelfde vakantie, in hetzelfde park en weet ik allemaal wat. Maar die kinderen snappen niet dat hij betaald wordt voor die vakantie. Al wordt er dus spon bij gezet. Hè, want dat moet tegenwoordig, je moet heel duidelijk zijn dat het gesponsorde advertenties zijn, dat het gesponsorde video is. Dat moet je er nu duidelijk bij zetten. Al staat het erbij, die kinderen die snappen dat gewoon niet. Die denken gewoon, dat is Enzo is daar, ik moet daar ook heen.
Ja.
En dus dan zie je nog steeds de waarde van betaalde media.
Ja.
En we willen helemaal graag genet worden. En dat is bewust of onbewust. Maar het is fijn.
Ja, en de grens van betaalde of earned is dan heel klein.
Ja, precies.
Want is het dan, en die maken zij bewust natuurlijk ook heel klein.
Ja.
En onzichtbaar. Hoewel het nu dus steeds meer zichtbaarder moet.
Maar dan nog, ook al staat, dus zoals ik al zei, ook al staat er dan een spon bij, dan wil nog niet zeggen dat mensen zich dat effect heeft op mijn gedrag, dat ik me daardoor anders zeg maar ernaar ga kijken. Want het is gewoon, het blijft gewoon Enzo Knol op dat moment voor die kinderen.
Maar goed, dat zijn ook een beetje, als je kijkt naar de principes van Cialdini, de beïnvloedingsprincipes, de autoriteit, een van zijn beïnvloedingsprincipes, dat geldt nog steeds. En of je nou in een tandpasta reclame een tandarts laat zien met een witte jas, ja, dat werkt ook. Of je gebruikt Enzo Knol, ja, dat werkt ook.
Precies.
Ja, dus dat zal altijd blijven. Het is een beïnvloedingsprincipe die gehanteerd zal blijven, ja.
En als ik naar jou kijk, dan we hebben het er net over gehad. En deze podcast, dat is in principe earned media.
Ja, zo zou je het kunnen zien.
Nou, zo zie ik het in ieder geval.
Ja, ik betaal volgens mij het er niet voor, of wel dan?
Nee, maar ik nodig je uit. Jij kunt je verhaal doen. Het levert informatie op voor de mensen die naar mijn podcast luisteren. Jij komt naar voren, je hebt je boek lanceren nu, dus dat helpt om je boek te promoten. Maar we doen het gewoon omdat we het hartstikke leuk vinden.
Ja.
En het grappige is, waar jij je misschien niet hebt gerealiseerd, maar dat ontzettend van belang is. Je hebt nu je boek, je moet het gaan promoten. Je moet ervoor zorgen dat mensen het gaan vinden en kunnen gaan kopen. Want nu koop ik het boek en als contentvisie doe je nu terecht met klanten om dat onderzoek te doen.
Mm-hmm.
Kan ik met het boek zelf dat onderzoek doen?
Ja.
En dat heb ik jullie eigenlijk niet nodig.
Nee.
Krijg ik dan... Want ik denk dat het vrij lastig is om zelf bijvoorbeeld je klanten te bevragen op die termen, om dat eruit te halen. Omdat je geneigd bent om de klant te helpen, te duwen in de richting die jij voor ogen hebt.
Ja, nou dat is het enige probleem. Dat benoem ik ook wel in mijn boek. Als jij zelf bij een bedrijf werkt en jij doet dit zelf, je bent een marketingcommunicatieprofessional en je wilt dit gaan doen, dan kan je met dit boek in de hand, kan je het gewoon doen. Het is echt stap voor stap beschrijf ik van nu moet je deze vraag stellen en nu kun je dit doen en zo. Dus zo werkt het. Maar vreemde ogen dwingen en je hebt een tunnelvisie. En dus jouw eigen tunnelvisie neem je mee in je verhaal. En dat is zeker een beperkte factor. En ik vind eigenlijk nog de grootste beperkende factor op het moment dat jij klanten gaat interviewen. Kijk, als ik daar als externe zit, ze kunnen maar bij mij beginnen over het product of over de dienst. Ik heb er geen verstand van. Al weet ik het, dan doe ik alsof ik geen verstand van heb. Dus je gaat meteen naar het abstractieniveau waar je wil zijn. En als jij als bedrijf er naartoe gaat, dan gaan ze toch meer op de inhoud zitten van wat je doet. En dat is eigenlijk niet de meest belangrijke informatie. Dus nee, dat klopt. Het is beter als je het door een externe laat doen. Maar ik wil het wel delen. En ook, misschien is het dan ook wel een goed boek voor bijvoorbeeld iemand die een bureau heeft. Of van zijn klanten of haar klanten wat wil doen. Ik merk gewoon dat het werkt. En ik zie dat je het op een andere manier kan doen. Je hoeft het niet op de manier te doen zoals we het al jaren doen. En je hoeft het ook niet heel ingewikkeld te doen. En je hoeft ook niet een heel duur onderzoeksbureau in te schakelen. Want het is wel onderzoek, maar het is wel toegepast. En het is gewoon heel praktisch en heel... Ja, in een hele korte tijd kan je gewoon heel veel informatie boven tafel halen. En dus daarom wil ik het wel delen eigenlijk.
Ik had het dus ook in mijn boek, hyperspecialisatie gaat over. Dus het gaat over dat je niet een doelgroep hebt, maar een doelklant hebt. En die doelklant gebruikt per product om te achterhalen welke communicatie ik nodig. Dus welke woorden gebruikt de klant om mijn product te omschrijven, of de oplossing, of het probleem. En is het eigenlijk. En dan heb ik het ook over interviews met klanten die je afneemt. En ik adviseer dan dat je het opneemt. Mm-hmm. En want veel mensen die gaan het opschrijven. Maar op het moment dat je het opschrijft, heb je al eerst vertaling gemaakt. Ja. En de eerste slag al gemaakt van wat er in jouw hoofd gebeurt, ongemerkt wat op papier komt. Ja. Want je hebt de woorden die de klant gebruikt al in je hoofd vertaald en je gebruikt andere woorden op papier. En dus daarom is het veel belangrijk dat je het dus opneemt en dus een aantal maal afluistert, zodat je weet, oh ja, wacht even, ze gebruiken echt een ander woord dan ik doe.
Ja.
En dat is heel moeilijk.
Ja, wat wij doen is om de betrouwbaarheid te verhogen, want dat is eigenlijk waar je het dan over hebt, is dat je, als je verschillende manieren van registreren hebt, verhoog je je betrouwbaarheid. Dus de kans dat je je eigen mening daarin meeneemt, verklein je. Dus wat wij doen is, je werkt met kaarten. Daar gaat die klant selecties mee maken, maar ook de medewerkers. En die fotografeer je. Dus je hebt het beeld. Tegelijkertijd neem je het op. Dus je hebt ook een audiobestand. En dat audiobestand laat je door iemand anders luisteren en uitwerken. Dus mijn collega, ik doe vaak die interviews of andersom. En een collega werkt het uit in een topiclist die iedere keer hetzelfde is. Dus dan heb je schrift en audio en foto, verschillende manieren om dat te registreren. Waardoor het wel wat objectiever wordt. Natuurlijk blijf je altijd je eigen mening erin meenemen. En dat is dus nog erger als het je eigen bedrijf is waar je het over hebt of waar je bij werkt. Maar dat kan helpen, ja. Ja,
ik snap dat helemaal. Het enige punt wat ik nog wil opnemen van het boek was, we hadden het over de Hero Hub en Hygiene. Leg dat eens even uit.
Ja, dat is een model van YouTube. En ik had er toevallig gisteren met Marco Derksen ook over. Ik vind het een heel handige manier. Het zijn allemaal middelen. Hè. Ik ben qua modellen. Ik gebruik heel veel modellen ter inspiratie. En ik noem ze ook allemaal in mijn boek waar dit uit voort is gekomen. Maar ik gebruik ze vaak maar een deel. En dat is met dit model ook. Dit model is eigenlijk bedoeld om verschillende type content met verschillende doelstellingen eraan te hangen. En een doelstelling bijvoorbeeld om engagement voor je merk te krijgen is dan hero content. En dan wordt altijd standaard ook de video van Volvo gebruikt. Ik weet niet of je die toevallig kent, waarbij Jean-Claude Van Damme zo in de split gaat zitten. De ultimate split of zoiets. Het gaat over je merk. Alleen die doelen, daar geloof ik niet heel erg in eerlijk gezegd. Ik heb een keer bij een presentatie gezeten van YouTube. En toen vertelden ze ook, hadden ze wat nieuwe manieren om engagement bij customers te verhogen. En dat beloofden ze dan ook echt. Dat meten ze dan ook. En laten ze zoveel percentage engagement gestegen. Ja, en op een gegeven moment komt die later. Dan heb ik toch gevraagd ze. How is it possible? How do you measure? When is it an engaged customer? Dus wanneer is het dan echt een betrokken consument? Hoe meet je dat dan? En wat ze eigenlijk zeiden ze als een pre-roll, als een advertentie voor een YouTube-filmpje, als ze die helemaal uitkijken en niet wegklikken als ze het kunnen. Dus op het moment dat je zegt van na 3 seconden kan je ga verder. Als ze dat niet doen, dan heb je een engaged customer. Ja, en dan ben ik toch een communicatie en geen marketing professional. In ieder geval, ik ben er wel van, maar wat meet je dan? Ik bedoel, je kan ook even naar het toilet zijn, hè? Dat kan ook. En hoezo is iemand engaged als je het af hebt gekeken? Bij je merk, bij je product of wat? Dus ja, daar was ik wel heel kritisch over. Maar wat ik wel lekker vind van het model, om even terug te komen op het model, die doelstellingen. Maar ze maken een indeling in verschillende type content. En je hebt die hero, dat gaat echt over je merk. Dat zijn corporate video's, et cetera. Dan heb je je hub content. En je hub content, dat zijn referenties, omschrijving van je dienstprojecten. Dat is meer hoe je dingen doet. En dan heb je hygiene. Hygiene is wat vluchtiger. Dat zijn ad hoc dingen. Dat zijn ook de dingen die voorbij komen. Er is een storm en er gebeurt iets en dan speel je op in. Dat is hygiene. En die eerste twee, die kan je heel lekker van tevoren al gewoon plannen. Die laatste wat moeilijker. Dus wat ik heel vaak met klanten doe, is kijken voor oké, wat is je hero content? Wat is je hub content? En die gaan we gewoon nu al plannen. In een jaar vooruit. Dus je weet nu al welke producties je moet gaan maken. Video, infographics, teksten, wat er allemaal gaat komen. En dan heb je nog je hygiene helemaal onderaan. En dat blijft ad hoc. En dan gaan we elke maandag, vrijdag, wat je wil, hebben we een redactievergadering. Wat is er deze week? Wat komt er volgende week? Wat kunnen we nog meer doen? En op die manier heb je gewoon een hele consistente planning. En zorg je ervoor dat je stroom ook continu blijft. Dus daar gebruik ik eigenlijk dat model met name voor.
Oké. Als je dan kijkt naar jullie eigen communicatie, je eigen content, dan is die, als ik een positief uitdruk zeg, redelijk dun, zeg maar. Ja,
niet, gewoon heel slecht.
Hoe krijgen jullie klanten dan?
Ja, mond op mond. En misschien is dat ook, weet je, dat is nu ons...
Maar mond op mond, is dat dan fysiek of is het digitaal? Hoe zie jij mond op mond dan?
Nee, veel via het netwerk.
Dus fysiek?
Ja, met name wel. En ja, ik en Gerard zijn natuurlijk wel op LinkedIn ook heel erg zichtbaar. Dus daar komen ook wel leads uit. Ja, de behoefte is gewoon heel groot, merken we. En nou, we zijn niet voor niks begonnen. Gerard had natuurlijk een netwerk waarin hij die vragen al heel vaak had gekregen. Dus nou, als eerste ga je natuurlijk met die bedrijven aan de gang. En daar komen weer nieuwe uit voort. En die horen het weer van elkaar. Dus we zitten nog heel erg op het netwerk. Ik ben wel benieuwd hoe het straks met het boek gaat. Als het boek uitkomt. Ik heb een iets ander netwerk als Gerard. Gerard heeft meer in het MKB. Techniek aan die kant. Ik merk dat ik zit toch onderwijs, semi-overheid, die kant wat meer. En ook wat meer richting Arnhem-Nijmegen, is ook logisch. Dus er komt nu nog heel veel uit ons eigen netwerk.
Ja, het grappige is, hè, dus als ik zo zeg, onderzoek doe nu naar jou, dan is het Google-pagina's vol met jouw boek. Hè? Dus dan is het bij elke uitgever en elke boekshop en overal kom ik jou tegen. Dus alle andere content van jou, die gigantisch verdwenen in de achtergrond, want je boek die is overal voor. Dus dat is fijn. Maar tegelijkertijd denk ik dat je heel goed met de content van je boek ook veel meer kunt bereiken. Maar goed, dat is, ja. Ik ben natuurlijk ook een fucking idiot. Ik ben ook altijd nadenken, ja, hoe kan je hier nog veel? Want, nee. Want het is doodzonde dat je niet veel meer op dat gebied zichtbaar wordt. En dat maakt namelijk ook de promotie van je boek natuurlijk een stuk eenvoudiger.
Ja, nee, we hebben ook wel bewust, we krijgen ook, als het goed is, volgende week dan die week een nieuwe site. Daar hebben we ook ons content nu wel voor gemaakt. En, dus wij zijn ons wel... Ja, weet je, we staan nu 3 jaar. Op een gegeven moment weet je van... Oké, dit is waar we goed in zijn. En wij weten nu ook van... Hier staan wij voor en dit past bij ons. En daarom ook dat boek. Van, het is toch wel iets unieks wat we hebben ontwikkeld.
Jij? Ik?
Ik? Ja, ik zeg heel dat we. Ja. Dat zegt de uitgever ook al. Dus je zegt, moet jij... Oh ja, maar goed. Ja, dat is wel iets unieks. En ook onze aanpak. Dat we dus niet een standaard reclamebureau zijn, maar eigenlijk en juist heel goed samen kunnen werken. Ook met bureaus die heel goed zijn in visuele uitingen en zo. We hebben geen DTP, we hebben geen tekstschrijver. Maar juist het begeleiden en het coachen. Dus wij zijn ook gegroeid. Maar nu is wel het tijdstip dat we ook denken van ja, nu moeten wij ook echt wel professionele hiermee aan de gang. En we willen toch ook wel groeien. En wij snappen ook wel op een gegeven moment zo'n netwerk droogt natuurlijk wel op. En nou goed, we hebben hele mooie verhalen en klanten die ook graag doorvertellen wat we voor hun hebben gedaan. En daar moeten we nu ook wel gebruik van maken. Dus wij snappen ook best wel dat het boek een kans biedt om ook ons verhaal breder te vertellen.
Ja, dat is niet een kans, dat is de kans.
Oké, okay, nou.
Punt.
Ja, oké.
Okay. Het is echt, je moet het echt gigantisch gaan maken. Overigens, ik merk dus dat veel mensen die bij mij uiteindelijk aankloppen, dat zijn mensen waarbij het netwerk dus aan het opdrogen is. Hè. Dus ze merken dat het netwerk niet meer stijgt, het aanvragen eruit, ondanks dat ze goed werk leveren. Zien ze, oh ja, ik moet nu echt aan de slag met online, met content. Wat zij niet content noemen, ze noemen echt gewoon online.
Ja.
Ik heb nog twee vragen voor je, want we zijn al vrij lang bezig, maar het is helemaal goed. Die zijn wat anders van de strekking. Welk boek heb je het meeste weggegeven tot nu toe? Of heeft het meeste invloed op je leven gehad?
Ik vond Shareable Content een heel goed boek. Maar ik denk de meeste, nee. Ik denk van Stefan Bellegem, de Conversation Manager of de Conversation Company. Ja, dat die het meeste invloed hebben gehad. Het feit dat je over dat de marketing van nu... Toen zei hij nog toekomst, maar de marketing van nu gaat over conversaties. Ik denk dat het belangrijkste voor mij is geweest, ja.
Conversatie, want dat is, voor mij is dat het allerbelangrijkste om gaat. Hè? Dus ik kan wel content maken, verspreiden. Maar het meeste resultaat boek ik zelf met conversaties. En met name dan via direct messages. Hè? Dus op LinkedIn kan ik heel veel connecties aangaan. Maar het beste wat ik kan doen is in gesprek gaan met de connecties die ik heb.
Ja.
En daar via DM, via direct messages of Facebook of WhatsApp, wat dan ook... echt gesprek aangaan. Dat boekt het meeste. Dus conversatie is voor mij ook echt een van de... Het is een woord van 2018 voor mij sowieso. Maar dat is echt wat ik nu heel veel gebruik. En, ja. en dat helpt zo ontzettend veel.
Ja, en dat is ook wel de reden waarom wij zeggen... onze payoff is hashtag durf te luisteren. Durf te luisteren naar je klant. Durf te luisteren naar je medewerkers. Ook best eng. Maar durf ook te luisteren naar die conversaties. Dus we hebben het nu nog niet echt over gehad, maar monitoren van conversaties en een keertje reageren in plaats van altijd maar zelf een berichtje maken. Dat het eigenlijk veel meer effect heeft. Eén reactie kan zoveel meer effect hebben dan zelf een bericht posten. Dat zijn wel dingen die, die daarbij horen. Maar dat moet je durven. Dus vooral durf te luisteren.
Ja, ja, het is grappig, we hebben het over durf, maar ja, het is niet moeilijk.
Nee, het is niet moeilijk, maar het is wel iets van loslaten.
Waarom is het moeilijk voor klanten volgens jou?
Ik zie dat bij directies vinden het moeilijk om controle los te laten. Maar ook traditioneel opgeleide marktcommunicatiemanagers zijn de huisbetelpolities geweest. En nu is het in één keer omgedraaid. Moet je juist mensen gaan stimuleren om zelf maar dingen te gaan doen. Ze mogen reageren op dingen van klanten. En je ziet, de medewerkers zijn er zelf ook nog terughoudend in, hoor. Vaak omdat ze niet weten wat de kapstok is en waar ze voor staan.
Ja.
Van de organisatie. Maar je merkt dat heel veel mensen toch die controle nog vasthouden. Zo van, ja, maar wat als er nou een verkeerd beeld ontstaat? Ik laat wel een heel mooi voorbeeld van NHK, Nederlandse haar- en kachelbranche is dat. En die willen stimuleren dat oude houtkachels vervangen worden door nieuwe, die minder fijnstof. Dus heel positief. Maar die krijgen allemaal reacties over zich heen. Ook van milieuactivisten. En ik denk, yes, we hebben een reactie. Kunnen wij weer op reageren? Kunnen we verlinken naar een artikel wat inhoud geeft? Maar je merkt dat zij het heel eng vinden. Want ze krijgen ook kritiek dus daarop. En ik zie dat alleen maar als kansen om conversaties gaande te houden en blijven te gaan. Mensen die onderling met elkaar in discussie gaan over...
Ja, dat kan je niet doen.
Fantastisch.
Ja.
En dat is ook goed.
Want het grappige is natuurlijk dat... Kijk, als mensen die gesprekken die vinden toch al plaats. En als ze het met jou voeren, dan kun je dus er tegenin zeggen. Dan kun je zeggen, nee, maar wacht even, dit en dit. Dit zijn deze resultaten. Kijk naar dat, kijk naar zus, kijk naar zo.
Ja.
Terwijl, ze hebben die kennis niet. Dus als die discussie onderling voert, die argumenten die jij hebt, die missen ze gewoon.
Ja. Ja.
Ik heb een mooi voorbeeld ook zelf in mijn omgeving. Iemand die werkte bij een dierentuin. Ik zal niet zeggen welke. Op Instagram, wat een privéaccount is, waar ik dan, omdat het in mijn omgeving zit, toegang toe heb, deelt hij video's van de dieren waarmee die werkt.
Mm-hmm.
Anders zeg ik te veel, anders ga ik te veel zeggen, dat wil ik niet, voorkomen. Maar vanuit het bedrijf mag dat niet.
Hmm.
Dan moet de communicatieafdeling, die doet dat. Die maken die video's die naar buiten gaan. En zeg maar, zij maken de verkeerde video's. Zij maken video's van vissen die ziek zijn.
Ja.
Ik weet welke vissen, weet je? Dus,
zonde, hè?
Dat is toch dom?
Ja. Ja, maar dat is dan toch de controle. Ze willen het dan via... En dat is ook wat ik bedoel met authentieke content. Je hebt je medewerkers zo ontzettend nodig. Die kunnen de echte verhalen vertellen. En je klanten, je echte klanten, die prikken daar doorheen. Nu gaat het om vissen. Nou, misschien niet elke bezoeker van een dierentuin weet hoe een zieke vis eruit ziet. Maar als jij niet de juiste informatie... Stel, je bent een technologisch bedrijf en je gaat daar onzin verkondigen. Ja, dan prikken ze zo doorheen.
Precies.
Dus authentieke content die echt vanuit je medewerkers komt, is wel heel belangrijk. Maar dan moet je ze er wel bij betrekken. En dan moet je ze wel een rol geven. En dan moeten ze zich ook wel bij thuis voelen. Ik gebruik nu ook heel vaak, Rabobank, ben ik zo dankbaar met mijn campagne van we gaan de voedselproblematiek in de wereld oplossen. Ja, welke medewerker deelt dat? Niemand. Die schamen er allemaal dood.
Ja.
Die denken, waar zijn jullie nou mee bezig? En ja, ik denk, en dat moet je voorkomen. Maar dat gebeurt helaas heel veel. Dat medewerkers zeggen van, ja, leuk hoor, die berichten. Maar daar sta ik niet achter. Of dat wil ik niet. Of dat snap ik niet. En dan gaan ze ook niet die ambassadeur zijn.
En dus dan zie je heel goed het verschil tussen de gewenste DNA van de directie en de echte DNA van de medewerker.
Ja. Ja. En de klanten ook, hè. Ik bedoel, klanten van Rabobank, die gaan ook niet denken, jee, nou, fantastisch, nou ga ik...
Nou ga ik naar Rabobank, want ja, zij gaan het voedselprobleem van de wereld oplossen.
Ja.
Ja, echt niet.
Nee, die zijn, als ze nog klanten hebben, dat mag ik niet zeggen, bij de Rabobank, dan zijn ze om hele andere reden klanten.
Ja, je anders er niet echt konden.
Ja, goed.
Persoonlijke ervaring. laatste vraag dan. Wat is een grote fout die je gemaakt hebt waar je achteraf kwam dat het een hele grote plus was? En op het moment dat je ermee bezig was en inzat, dacht je, jezus man, dat gaat helemaal fout. En nu je dan terugkijkt, denk je, oh, daar heb ik eigenlijk het meeste van geleerd. Het meeste effect van gehad.
Ja, misschien wel het inschatten van de periode hoe lang zo'n traject duurt. Maar dat is heel praktisch. Je bent afhankelijk van klantennamen van je klant. Pas als je die krijgt, kan je bellen, kan je afspraak maken, kan je... Dus in het begin dacht ik van, nou, dit kan ik wel in twee maanden heb ik dat wel klaar. Nou, dat werkt niet helemaal zo. En achteraf denk ik, is dat misschien ook wel goed. Want je merkt, ze hebben ook even tijd nodig om eraan te wennen. Het is ook een traject wat je misschien niet te snel moet willen. Aan de andere kant is het, hoop ik nog steeds dat ik het zo snel mogelijk kan doen, omdat je dan alle informatie bij elkaar hebt. En dan is het makkelijker te koppelen en... Dus voor mij is het makkelijker als het in een korte periode is. Maar soms voor een klant is het wel goed als het wat langer duurt.
Ja, dat snap ik. Hey, je boek komt uit. Waar kunnen mensen je het beste vinden? Waar kunnen ze jou het beste benaderen?
Via LinkedIn, denk ik. Dat kan iedereen mee vinden. En anders gewoon via onze site. En daar staat mijn mobiele nummer, mijn e-mailadres, mijn alles staat
je op. LinkedIn staat ook op.
De LinkedIn staat ook op, ja.
Dankjewel, Karen, voor je gesprek en voor je info.
Ja, graag gedaan.
Dat was het mooie gesprek met Karen. Je vindt de namen en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show150. Vergeet niet te abonneren, want dan krijg je vanzelf automatisch de laatste aflevering van deze podcast op je telefoon. Dat doe je bijvoorbeeld als je op je iPhone zit met de Apple Podcast app. Of je doet het met de Player FM app op Android. En dan zoek je op de Erno Hanning Show en je klikt op het plusje en je bent geabonneerd en je krijgt vanaf dat moment vanzelf de aflevering. En weet je wat het mooie is? Je laat mij zien dat je luistert en houdt van deze aflevering. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties op deze aflevering met Karen? Wil je persoonlijk laten weten wat je ervan vindt? Stuur je dan een berichtje op Twitter, @KarenGarretsen. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over de uitzending? Stuur me dan een e-mail op podcast@ernohanning.nl, want dan weet ik dat het van een podcast komt. En ik hoor graag van jou, ik lees elk bericht. Dankjewel alvast en tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.